Dames en heren, welkom in de commissiekamer. Mijn naam is Jelle Eipma, voor u bekend, maar misschien voor de mensen die thuis meeluisteren, want dat kan u, of de mensen die dit later willen naluisteren, want het is vast een interessante bijeenkomst. Ik ben Jelle Eipma en ik mag deze bijeenkomst als uw voorzitter leiden. We gaan het hebben over de herijking voor de openbare ruimte. Daar hebben we 90 minuten voor. We zitten in een proces. Ik zou haast zeggen van u zit in een proces, want ik moet u direct zeggen dat ik het allemaal erg ingewikkeld vind. Ik zit niet helemaal in deze sector en ik ben erg onder de indruk van wat ik allemaal al heb gezien aan presentaties. En ik ben ook erg onder de indruk van de 55 sheets die wij voor ons hebben liggen. We hebben 90 minuten de tijd om direct aan te sluiten op die 55 sheets. Dit is ook een onderdeel van een serie. Dit is de derde bijeenkomst over de openbare ruimte. Eerdere sessies waren er al over het ambitie- en doelennota en over de bedrijfswaardenmatrix. En ik heb ook al begrepen dat er ook hierna nog een volgende sessie is gepland over het financieel inzicht. Dat zal in januari 2025 zijn. Dus u zit in een heel proces. Ik hoop dat dat ook betekent dat van die sheets, daar zijn er al een aantal volgens mij aan u bekend. Dus ik hoop dat we daar een beetje snel doorheen lopen. Er wordt vanavond een presentatie gegeven door Douwes Groenewald. Naast mij? Nee. Door Jesse Gruiters en Jorrit Schoen. En jullie zullen zelf wel toelichten wie wat komt toelichten. De presentatie die is al gevoegd bij de stukken, dus u heeft het kunnen bekijken. Maar het is wel al erg veel. Dit is een stap in de richting. Uiteindelijk komt er ook besluitvorming in de Raad. Het hele proces heb ik net van de Griffie doorgekregen. Dat is een ingewikkeld proces. Maar ik hoop dat we daar op een goede manier zo snel mogelijk doorkomen. En ik zou nu het woord willen geven aan, ik geloof, Douwe. Ga de gang.
Ja, dank u wel. De rolverdeling is dat ik het woord voer. En dat Jorrit en Jesse, als ik het even niet meer weet, in kunnen springen als dat nodig mocht zijn. Waardig stuur beheren en inderdaad 55 sheets. Ik heb u al eerder gezien en u heeft al mij al eerder gezien, dus ik denk dat we inderdaad wel door een aantal sheets dat ik daar snel doorheen kan. Maar we willen wel heel graag het zorgvuldig doen, omdat wat de voorzitter ook zegt, het een proces is en in dat proces met elkaar stappen zetten die gaan leiden tot uiteindelijk besluitvorming. Maar ik ga u meenemen. De inhoudsopgave, die 55 sheets, die gaan hierover. Dat heeft u kunnen zien, een aantal zaken, nogmaals, die heeft u al eerder gehoord van ons. Maar we willen het wel al in de hele proces duiden. De stand van zaken. We zitten nu inderdaad, we hebben al een aantal sessies hiervoor gehad. En vandaag zitten we in de groen en schuin gedrukte moment. De introductie van het strategisch asset management plan van vandaag. En dat zit hem in deze tijdslijn. Deze tijdslijn heeft u ook al eerder gezien. En we hebben gezegd, wij komen bij u terug op 21 november, dat is vandaag, om daar waar we eerder een voorzichtige proeving hebben laten zien van wat een strategisch asset management plan zou kunnen behelzen, gaan we dat vandaag duiden. Het daadwerkelijke strategisch asset management plan wat ter besluitvorming komt, dat zit in maart volgend jaar. Daarvoor zit nog een themaavond van 16 januari. En ik begrijp dat dat wel een sessie zijn, want daar staat onder financieel inzicht scenario's. We hebben wel bedacht, het is goed om in dat proces vandaag te gebruiken om dat SAMP goed te duiden. Want dat geeft spelregels, wat we al eerder hebben aangegeven. We zijn op zoek naar spelregels om die openbare ruimte goed te kunnen herijken. Om 16 januari goed vorm te kunnen geven, Ga ik later aan het eind van de presentatie laten zien waar wij u graag zouden willen vragen om besluiten op te nemen voordat we de financiële scenario's kunnen ontwikkelen. En ik kom daar straks uitgebreider op terug bij die sheet. En dan gaan we duiden hoe dat precies in het proces zit. We hebben u ook beloofd om een inzicht te geven in hoe ziet de 2025 er dan verder uit. Nou, dat zit in de laatste themaavond is dus in maart gepland. En vervolgens zitten we in de PSC-cyclus, komen we met de voorjaarsnota of de kadernota en al die andere financiële afhandelingen. Wat we ook beloofd hebben. Ieder half jaar gaan we u inlichten over hoe staan we ervoor met de openbare ruimte. En vandaag ga ik toelichten hoe we dat dan preciezer meten. Hoe we ervoor staan met de kwaliteit. En dan vervolgens komen we iedere keer terug met, nou, als we het hebben over de openbare ruimte en de kwaliteit daarvan, koppelen we dat ook aan een kadernota. En dat is in juli. Het strategisch asset management plan hebben wij nodig als een strategisch kader om op tactisch en operationeel niveau goede keuzes te kunnen maken. En wij gaan daar een plan voor maken die wij bij u gaan aandragen voor besluitvorming. En dat plan is gebaseerd op de definitie van asset management. En die hebben we denk ik ook al een keer eerder laten zien. Maar deze is wel belangrijk om nog even goed tot je te nemen. De gecoördineerde activiteiten van een organisatie om waarde te realiseren uit kapitaalgoederen. Dat is de definitie volgens de internationale norm ISO 55000 wat asset management is. En wij gebruiken asset management om die openbare ruimte planmatig in stand te gaan houden. In het strategisch asset management plan zijn we er ook van uitgegaan, wat ook in die ISO-norm staat. Er zijn verschillende niveaus binnen asset management waar je verschillende keuzes kunt maken. We hebben het bestuurlijke niveau, het strategisch niveau, het tactische niveau en het operationele niveau. En het operationele, om daar maar mee te beginnen, het operationele niveau, dat zijn de mensen die buiten maaien, schoffelen, stoepjes rechtleggen. En ik doe ze vreselijk kort om het zo te benoemen, maar dat is de uitvoerende handelingen om die openbare ruimte in stand te houden. Dat doen zij op basis van plannen die zijn gemaakt op het tactische niveau. En dat is een jaarplan, een meerjarenplan. Dat zijn bestekken, contracten die daar aan de grondslag liggen. En die kun je alleen maar maken als je, om die tactische plannen te maken, heb je een strategisch kader nodig. En dat strategische kader wordt gevoed door beleid wat u als raad vaststelt met waarden die u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld waarden voor energietransitie of duurzaamheid. Dat zijn gedachten die u heeft om de openbare ruimte te sturen. En daar hebben wij in de ambitie- en doelen-sessie met u gevraagd. Nou, op basis van al die stukken die wij daarvan lezen, hebben we daar een keuze in gemaakt. Dat SAMP bevindt zich dus op het strategische niveau. Sorry, ik ga iets te snel. Op het strategische niveau. En dat geeft richting aan hoe wij moeten sturen op kosten, op prestaties en op risico's. Op dat strategische niveau gebeurt dus van alles. Dat wordt gevoed, wat ik net al zei, vanuit het beleid, vanuit bestuurlijke afwegingen en ambities. Maar het wordt ook gevoed vanuit de operatie. Ik zie hier nu buiten iets liggen en daar moeten we iets mee. Goh, wat zegt het strategisch asset management plan erover? Hoe moeten we daarmee omgaan? Dus dat strategisch asset management plan is een vrij belangrijk schakel tussen politiek bestuurlijk beleid op strategisch niveau, maar ook naar de tactisch en operationeel niveau. Vandaar dat wij graag daar uw instemming voor gaan vragen. Terugkomend op de definitie van asset management, dat je dat de assets waarde moeten toevoegen aan de doelstellingen van de organisatie, de gemeente, hebben we met u vastgesteld dat de positie van SAMP nog heel even terug. Excuus dat ik wat verwarrend ben. Die woerdense waarde kom ik zo meteen op terug. De woerdense context betekent ook dat we het hebben over wat hier aan assets arealen zijn. En wij hebben dat gedefinieerd in een aantal grotere brokken. Bomen en groen, civiel technische kunstwerken, installaties, riolering, sport- en spelvoorzieningen, straatmeubilair en verhardingen. En voor al die delen van het areaal, daar zijn kaderstellende documenten voor beschikbaar. Dat SAMP verbindt die kaderstellende documenten naar die verschillende assetbeheergroepen. Daarnaast hebben we uiteraard ook ons wettelijk kader, waar we u de vorige keer in mee hebben genomen. Boek 6, artikel 174 is voor asset management een vrij belangrijke, de aansprakelijkheid. Artikel. En uiteraard de begroting. Want als je stuurt op prestaties, risico en kosten, is de begroting een heel belangrijk input om te kunnen sturen in die openbare ruimte. Wat zijn dan die Woerdense waarden voor instandhouden openbare ruimte? Nou, daar hebben we die sessie meegedaan met die waardenzeef. En daar zijn deze 8 Woerdense waarden uitgekomen. De vorige keer waren dat nog gewoon platte teksten, maar we hebben dat geprobeerd met icoontjes of met tekeningen vast te leggen, zodat we dat ook kunnen herhalen in communicatie. We hebben het over veiligheid, toegankelijk bereikbaarheid, cultuurhistorie, duurzaam, verantwoord investeren, hoogwaardige voorzieningen, toekomstbestendig en biodivers. Dit zijn de 8 Woerdense waarden. Het zijn er geen 3, het zijn er geen 13, dit zijn ze. We hebben daarvan gezegd, als dat de waarden zijn waarop wij willen sturen en waarden toe willen voegen met onze assets, dan hebben we daarvoor nodig een keuzematrix, een afwegingsmodel, een multicriteria model. En dat hebben we de vorige keer laten zien in de Woerdense bedrijfswaardematrix. Daar ziet u die 8 waarden staan en we hebben de vorige keer toegelicht hoe dat dan werkt, wanneer is iets... Hoe kunnen we die waarde gebruiken om te kijken of we ergens maatregelen moeten nemen, instandhoudingsmaatregelen. Die Woerdense bedrijfswaardematrix en dus die Woerdense waarde gaan we ook gebruiken om de criticiteit te bepalen van de assets. Daar is eerder de rangordetabel voor gebruikt en we hebben het de vorige keer laten zien. Dit willen we gaan omvormen naar... met gebruikmaking van die bedrijfswaardematrix, het bepalen van de criticiteit van de verschillende assets. En daarbij hebben we gezegd, we kunnen ons voorstellen dat iedereen kan zich voorstellen dat een hoofdweg in de wegenstructuur kritischer is dan een paadje achteraf. Maar waar baseer je dat dan op? Nou, dat baseren wij op die 8 Woerdense waarden. Je kunt je voorstellen dat, tenminste wij kunnen ons voorstellen dat die hoofdweg minder invloed heeft op hoogwaardige voorzieningen, cultuur, historie, toekomstbestendigheid, duurzaamheid en biodiversiteit. Maar heel veel effect heeft op veiligheid, verantwoord investeren en toegankelijk en bereikbaar. Daarmee zeggen we niet dat die andere waarden er niet toe doen, maar in het gewogen, in de gewogen criticiteit zijn degenen die zwaarder effecten sorteren, daarmee kritischer. Datzelfde geldt dus ook voor die bomenrij, de criticiteit van een bomenrij. Die zal vanwege de verschijningsvorm van een bomenrij veel meer scoren op juist wel op die cultuurhistorie, toekomstbestendigheid, duurzaamheid en biodiversiteit. Zo gaan wij onderbouwen waarom wij de verschillende assets kritischer vinden dan de andere assets. Dat hebben we de vorige keer toegelicht. Ook daarvoor hebben wij dus die bedrijfswaardematrix nodig. Als een spelregel voor het bepalen van de criticiteit. Nogmaals, we gaan die kwaliteit, dus we hebben de Woerdense waarde vastgesteld, maar nu moeten we ook nog iets gaan vaststellen over en hoe gaan we dan die kwaliteit van die openbare ruimte meten. Daarvoor stellen we voor, en dat gaan we vastleggen in het SAMP, dat gaan we opnemen in het strategisch asset management plan, dat we daar 3 inspectiesoorten voor gaan gebruiken. En dit is nieuw, want dit hebben we nog niet eerder gezien. Hebben wij nog niet eerder toegelicht. De eerste inspectiesoort die we toe gaan passen, dat zijn de wettelijke aansprakelijkheidsinspecties. Dat geeft inzicht in de relatie tot die wettelijke verantwoordelijkheid en keuringen in relatie tot die direct aansprakelijkheidsrisico's. Boek 6, artikel 174. We willen dus eigenlijk weten hoe goed staat die openbare ruimte ernaar voor, of eigenlijk hoe slecht. Waar zou het voor kunnen komen dat we wettelijk aansprakelijk gesteld worden? Dat doen we dus met die wettelijke aansprakelijkheidsinspectie. Idealiter zou dat betekenen dat we op iedere hoek van de straat een inspecteur neerzetten die dag en nacht kijkt van waar zouden we aansprakelijk gesteld kunnen worden. Nou, dat gaat hem dus niet worden. Dus daar richten we in. Onder andere gebruiken we daarvoor het meldingensysteem. Ook om de inwoners van Woerden zijn dus eigenlijk onze inspecteurs. Die maken meldingen en die zeggen van, hey, ik zie hier een tegelscheef liggen of ik zie hier een tak half uit die boom hangen. Misschien is het verstandig om daar wat aan te doen. Maar ook alle mensen van onze buitendienst zijn inspecteurs voor deze inspectiesoort. Iedereen die buiten in die openbare ruimte loopt, doet eigenlijk dagelijks die analyse van, hey, waar lopen we hier nou een risico om wettelijk aansprakelijk gesteld te worden. Dat is de ene inspectiesoort. We vragen dat niet alleen aan de inwoners en onze buitenmensen. We doen dat ook geregeld voor een aantal assets. Bijvoorbeeld de veilige bereikbaarheid van fietsen. Zou je daaronder kunnen scharen. Fietspaden, sorry, zou je daaronder kunnen scharen. De andere inspectiesoort, dat zijn de toestandsinspecties. En die geven inzicht in de actuele conditie en verzorging en het functioneren van de assets. Die toestandsinspecties geven ook input op wat we hebben gepland te doen aan maatregelen aan die assets om dat te toetsen. Hey, ik zie nu een bepaalde kwaliteit. Hey, die kwaliteit had ik verwacht. Prima, hoeven wij onze plannen niet aan te passen. Of ik meet nu de kwaliteit en die is lager dan ik had verwacht. Of ik meet nu de kwaliteit en die is hoger dan ik had verwacht. In beide gevallen kun je je instandhoudingsplan aanpassen. Dan hebben we nog de laatste inspectiesoort. En dat is de instandhoudersinspectie. En dat is eigenlijk een hele grote uitgebreide inspectie. Dan moet je je voorstellen dat we naar een brug gaan en dan gaan we, of naar een weg of een andere asset. Dan gaan we indringend kijken naar, dit is het plan wat we ermee hebben met die asset voor de aankomende 5 of 10 jaar. Geldt dat plan nog? Betekent dat we als we dit plan volgen, dat die asset dan ook in stand houden zoals we dat willen voor de aankomende 10 jaar? Dat is een inspectie door daadwerkelijk buiten te gaan kijken. En dat buitenkijken doen we dan weer aan de hand van dezelfde criteria als we een toestandsinspectie mee uitvoeren. Maar we koppelen daar ook bureaustudie aan. Van wat weten we dan van die asset? Is de omstandigheid van die asset veranderd of gaat die in de toekomst veranderen? Dat doen we in die instandhoudingsinspectie. Daar waar die wettelijke aansprakelijkheidsinspectie een frequentie zou moeten hebben van 24 keer 7 buiten kijken, heeft de toestandsinspectie meestal een frequentie van 1 keer per jaar. En die instandhoudingsinspectie een frequentie van gemiddeld. Nou, dat is eigenlijk geen gemiddelde op te geven, want je kunt je voorstellen dat een brug veel minder dynamisch is dan een verkeersregelinstallatie in het verouderingsproces. Dus dat stemmen we heel erg af op de verschillende type assets. Maar daar kun je zeggen van nou, 1 keer in de 5 jaar doen we toch wel een instandhoudingsinspectie. Dat zijn de inspectiesoorten die wij in het SAMP gaan opnemen. En die leveren ook resultaten op. En ik focus nu even op de instandhoudingsinspectie, want daar hebben we daar hebben we de vorige keer ook wat toelichting op gegeven. Daarvan hebben we gezegd, we gebruiken voor...
Ik zie een vraag van mevrouw Gerritsen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dat gaat nog even over die vorige sheet van de inspecties. Er zit dus wel een bepaalde termijn aan sommige inspecties vast, maar het is niet helemaal vastgelegd. Terwijl ik me bijvoorbeeld van een speeltoestel kan voorstellen dat je dat echt wettelijk een aantal keer eens in de zoveel tijd moet controleren of het wel deugdelijk nog is. Het klinkt nu goed, maar wel een beetje willekeurig, zeg maar. Van iemand moet een melding doen of een medewerker moet toevallig zien dat er iets mis is. Dat er een schroef mist of noem maar wat. Maar...
Ja, mooie vraag. De frequentie van die toestandsinspectie is heel erg afgestemd op onze wettelijke kaders. Uw voorbeeld van de speeltoestellen, ja, die moeten minstens 1 keer per jaar worden geïnspecteerd volgens een bepaalde norm. Zo zijn ook de laagspanningsinstallaties van lichtmasten of alles wat een stekker heeft, laten we maar zo even zeggen, moeten ook onderworpen worden aan een wettelijke inspectie, de NEN 3140. Dat zijn de basisuitgangspunten voor de frequentie van, voor een specifieke asset, de inspectiesoort toestandsinspectie. Maar sommige assetbeheergroepen hebben die kaders niet en dan moeten we ze zelf bedenken. Dan bepalen we zelf daar de frequentie van en die stemmen we af eigenlijk op de frequentie van die instandhoudingsinspectie. Want als je zegt, die instandhoudingsinspectie doen we 1 keer in de, 7 jaar... dan kun je die toestandsinspectie niet ook één keer in de 7 jaar doen. Want die was daar juist voor bedoeld om tussentijds te meten of die toestands, of die instandhoudingsplannen nog steeds kloppen. Maar dat is heel erg afhankelijk van de assetbeheergroep. Ja. Maar er zijn inderdaad assets die al een wettelijk kader hebben voor inspecties, waaronder speeltoestellen en laagspanningsinstallaties. Ja. Mooie vraag, dank u wel.
Een vraag van de heer Bakker.
Dank u wel, voorzitter. Even over de criticiteit en de inspectiezorg. Hoe zorg je er nou voor dat de betrouwbaarheid gegarandeerd is? Want stel dat je nou 2 teams van 3 personen hebt. Hoe zorg je er nou voor dat beide teams hetzelfde resultaat uit hun inspecties en hun criticiteit halen?
Met u goed, om dat te beantwoorden ga ik naar de volgende sheet. Want het zit ingebakken in de methodieken die we hebben gekozen.
De heer Heijna.
Dank u wel. Ja, ik heb nog een vraag over de vorige sheet. Over de instandhoudingsinspectie. Als je kijkt naar de kwaliteitscatalogus openbare ruimte, dan zie je dat al bij het middenkader wordt gezegd dat er misschien binnen 2 jaar al groot onderhoud nodig is. Is het dan niet zo dat die instandhoudingsinspectie op kortere termijnen moet volgen dan 5 jaar of 7 jaar?
Om die vraag te beantwoorden moet ik een aantal sheets verder zijn. Vindt u het goed dat ik die, en als ik dan de vraag niet heb beantwoord, dan hoor ik u graag nog een keer. Maar ik denk dat het in mijn verhaal terugkomt, maar hoe we dat gaan doen.
Prima.
Maar dan terugkomend op de vraag van meneer Bakker. We hebben aangegeven, er zijn een aantal inspectiemethodieken beschikbaar, landelijk geaccepteerd en genormeerd, om de kwaliteit van de openbare ruimte vast te stellen. Daar gebruiken wij de algemeen geaccepteerde kwaliteitscatalogus openbare ruimte. Daar staat CORE voor in deze sheet. Die methodiek gebruiken wij om de openbare ruimte te meten. En dat doen we aan de hand van de genormeerde fotoreeksen zoals die in die kwaliteitscatalogus staat. In die methodiek zit ingebakken dat de inspecteur in staat moet zijn om wat hij buiten ziet te kunnen relateren aan de referentiefoto's zoals die in de CORE staat. En daarmee snijdt u wel een heel belangrijk punt aan. Dat is relatief subjectief. Maar door die referentiefoto's te gebruiken en te onderbouwen, wat ik nu buiten zie lijkt heel erg op foto B, daarmee objectiveer je de waarneming, de subjectieve waarneming van de inspecteur. Alleen die subjectiviteit kunnen we niet helemaal uitbannen, zeg maar. Maar door die gecertificeerde of door die genormeerde methodiek te gebruiken, proberen we dat wel te objectiveren. Overigens is die CORE al jaren en dag in gebruik, dus heel inspecterend Nederland is daarmee gewend en heeft zichzelf al wel uitgeniveleerd, zeg maar, dat die hele subjectieve tijd er wel uitgaat. Maar ik ben het met u eens, daar zit wel een mate van subjectiviteit in, maar iets beters hebben we op dit moment niet voor het aspect verzorgd.
Want gaan wij dan, zal ik maar zeggen, die beoordelingen zelf doen of laten we die extern doen?
Merendeel van deze inspecties laten we door externe partijen doen. Dat heeft aan de ene kant het voordeel, want dan heb je niet het verhaal van de slager kleurt zijn eigen vlees, hè, wat vaak wordt gebruikt. Het nadeel daarvan is dat daar geen gebiedskennis meegenomen kan worden. Maar dat is op zich wel weer in de objectivering van de inspectie wel weer goed. Nou, soms wil je daar toch wel wat mee laten wegen, maar dat doen we op een andere manier, want dat is die instandhoudingsinspectie, komt daar dan mee, vult dat aan in het kader van de bureaustudie. Dus de CORE gebruiken wij en dat gebruiken wij als methodiek om de verzorgdheid der dingen vast te stellen. Daarnaast willen we gaan gebruiken de NEN 2767. Dat hebben we de vorige keer ook al toegelicht. En die gaat over de technische kwaliteit van ons areaal. Ik heb de vorige keer ook het voorbeeld gebruikt van mijn dakgoot. Als die vol zit met zand en daar groeit gras uit, dan is het een kwestie van de dakgoot dicht. En dan komt er geen regenwater van het dak in de afvoer terecht. Dat stroomt er allemaal overheen. Maar ga ik daar met een schepje doorheen en een borsteltje doorheen en ik haal al dat zand en al dat rotzooi eruit, dan voert hij weer gewoon af. Als ik diezelfde dakgoot helemaal schoon heb gemaakt, maar er zit een enorm gat in, dan nog steeds voert hij niet af. Dan kan die heel goed verzorgd zijn, maar het effect is dat hij nog steeds geen water afvoert. En dat meten we met de 2767. Dat is de technische kwaliteit. En de vorige keer hebben we ook gezegd, dus het ene deel, daarin drukken we uit hoe verzorgd is iets, hoe schoon en verzorgd staat die buitenruimte ervoor. Het andere deel is, en hoe heel en hoe goed functioneert die buitenruimte nou. Vorige keer ook uitgelegd dat het lijkt dat er een schaalverschil in zit. 1 tot en met 6 is niet hetzelfde als A plus tot en met D. Maar daarvan hebben we vorige keer gezegd, die schaal, als je kijkt naar de definitie van die schalen, niveau 6, is in de 2767 eigenlijk alleen maar meegenomen om aan te kunnen geven, hier moeten dit object moet vierkant in de hekken, want het is eigenlijk rijp voor sloop. Dat niveau zit niet in de kor. Maar als je de definities leest, zijn die waardes A+, komt helemaal overeen met 1 aan de technische kwaliteit. Zo hebben we gezegd, dan hanteren we dus A+ tot en met D, is evenredig gelijk aan 1 tot en met 5. Wat we de vorige keer nog niet hebben geduid, is hoe kom je dan tot een uitdrukking in achterstalligheid? U ziet hier in het plaatje opnieuw die waardes. En ik heb net uitgelegd, A plus is dus gelijk aan 1, is gelijk aan zeer goed en D is gelijk aan 5 en is slecht. We hebben nu gezegd, met de gesprekken die we hiervoor hebben gehad, we hebben een sessie gehad over waar leggen we nou precies de lat. En daar hebben we voor gekozen, we leggen de lat op veilig. En dat hebben we geduid, dat noemen we veilig zit op niveau C. En niveau 4. Dus C voor verzorgd en 4 voor technische kwaliteit. Dat betekent niet dat alle objecten die scoren krijgen, want er zijn ook heel veel objecten die gewoon A plus of 1 scoren. Bijvoorbeeld omdat ze net zijn aangelegd. Of ze zijn op de helft van hun levensduur. Dan scoren ze misschien een B en 3. Maar we hebben gezegd, we stellen ons tot doel dat 90% van alles wat buiten ligt, valt in één van deze categorieën. A plus tot en met C. 1 tot en met 4. Dat betekent dat er ook objecten buiten zijn die slechter zijn. Die hebben een score D of 5. Daarvan zeggen dat accepteren we. 10% van ons areaal mag die score hebben. Want dan kunnen we er nog wat aan doen. Alleen, als dat alleen de werkvoorraad zou zijn, dan is de ervaring dat het overgaan van C naar D of van 4 naar 5 in het degradatieproces, in het verouderingsproces van alles wat buiten ligt, eigenlijk binnen 2 jaar plaatsvindt. Dat is relatief theoretisch, maar de ervaring leert dat als iets zo slecht is, al dus matige kwaliteit heeft, dat het dan maar heel kort duurt voordat hij onder dat niveau zakt. Daarom hebben we gezegd, eigenlijk voor het bepalen van onze werkvoorraad bekijken we ook naar die objecten die een C of een 4 scoren. Dat bepaalt onze werkvoorraad. De mate van achterstalligheid die we naar u gaan communiceren bepalen we wel op die 90 en 10 regel. Dat betekent, stel wij meten van alle groenvlakken dat 78% een score A plus tot en met C krijgt. Dat betekent dat 22% slechter scoort. Dat betekent dat wij een achterstalligheid van 12% op groenvlakken hebben. Dat is de manier waarop wij met u willen gaan communiceren. Wat is nou de mate van achterstalligheid in het onderhoud, beheer en onderhoud, in de instandhouding van de openbare ruimte in Woerden?
Een vraag van mevrouw Van Oessel.
Als ik het goed begrijp, gaat het per asset om dat te beoordelen, of het D, A, B enzovoorts heeft. Het gaat over een werkvoorraad vaststellen. Nu kan ik me voorstellen dat het ene object een andere workload oplevert als het in D zit dan een ander object wat in categorie D zit. Hoe gaat u daarmee om als het op deze manier zo bepaald wordt?
Mooie vraag, want daar hebben we de bedrijfswaardematrix voor nodig. Ik Ik twijfel even of ik dat met voorbeelden moet duiden. Want het gaat vrij diep hoe we dat gaan doen. Maar ik ga proberen om het zonder helemaal diepte in te gaan te duiden. De werkvoorraad, stel een object heeft een score D, dan heeft hij per definitie het recht om onderhouden te worden. Want dat hebben we met elkaar afgesproken. Nou zijn er twee objecten die in D vallen. De eerste afweging die we nou dan doen, wat is de criticiteit van het object die nu in een D valt? Daarbij zeggen we, degene die kritischer is dan de ander, krijgt eerder recht op maatregelen dan degene die minder kritisch is. Die criticiteit bepalen we, zoals ik net liet zien, met de bedrijfswaardematrix. Een hoofdweg heeft een kritischer, is kritischer dan een weggetje achteraf. Dus dat is de eerste keuze die we maken. Maar vervolgens kijken we ook naar, wat moet er nou aan dat object gebeuren? En hoeveel effect heeft dat op die acht woerdense waarden? Stel nou dat er een object bij zit die niet zo kritisch is, maar wel heel slecht, heel veel risico's met zich meebrengt op één van de acht waarden, of misschien wel twee of zes van de acht woerdense waarden, dan bekijken we aan de hand van die matrix en die kleurtjes die je aan de zijkant zetten, of die maatregel snel of minder snel genomen moet worden. Heb ik iedereen nog aangehaakt? Want ik vraag me even af of ik nu de diepte in ben gegaan. Maar dan, dat is zoals we hem willen gaan gebruiken.
Mag ik hem even gelijk?
Ja, gaat u door.
Ik ben aangehaakt. Alleen was mijn vraag de omvang van de werkvoorraad. Want de criticiteit, een hoofdweg, kan een heel groot volume aan werkzaamheden met zich meebrengen als je dat moet bijstellen. Terwijl een ander kritisch onderwerp of object misschien met maar de helft of met een tiende procent van de hoeveelheid werk nodig is om weer naar een ander niveau te komen. En als je dan een werkvoorraad wil hebben en je telt allemaal hoofdwegen op die een heel groot volume hebben of allemaal kleine zaken, dat bepaalt nogal wat je wel of niet kunt doen.
Ja, ik begrijp nu, ik heb u niet helemaal goed begrepen. Die werkvoorraad is niet per de lijst wat we buiten gaan doen. Want daar zit nog een andere afweging aan, zit eraan vast. Ik kom mijn sheets daar nog een keer op terug. Hebben we de vorige keer hebben we dat laten zien. Daarom neem ik hem even mee in de herhaling. Want als we alles wat in de werkvoorraad komt zouden willen aanpakken, hebben we ongebreideld geld, tijd, capaciteit nodig om dat te kunnen doen. Dus daar zit een afweging in. Wat kunnen we wel aanpakken, wat kunnen we niet aanpakken? Dan zullen we niet nalaten dat de objecten die we met een geringe inspanning weer van D naar bijvoorbeeld B kunnen krijgen, ook wel mee te nemen. Ondanks dat die misschien niet kritisch is. Maar dat kan alleen als we voor dat deel van ons areaal daar geld voor hebben gereserveerd. Ja, die laat ik zo meteen nog even zien. Ja, die laat ik zo meteen nog zien. Ja.
Meneer Van Tilburg heeft ook nog een vraag.
Dank u wel. U vroeg of we nog allemaal aangehaakt zijn, dat op zich wel. Maar voordat u met de beantwoording van de vorige vraag begon, vraag ik me wel af van, u zei van, dit is de manier waarop u met ons wil communiceren over de werkvoorraad en wat daar nodig is en dergelijke. Krijgen we ook nog iets te zien of te horen hoe u met de inwoners van Woerden wil communiceren over de openbare ruimte? Want dat zal niet via deze aanpak kunnen, denk ik zomaar.
Wij denken dat dat wel kan. En ik ga u laten zien hoe dat kan.
Meneer Bakker, ook op dit punt.
Ja, omdat we nou een plaatje verder gaan, even nog terug. U gaat communiceren straks met de raad. En dan zie ik hier aan de linkerkant bij het vorige plaatje zie ik percentages 78% en 90% van A plus tot C, hè, 1 tot 4. Wij kunnen, als het op deze manier wordt gepresenteerd, niet zien hoe groot het percentage is wat, zou maar zeggen, aan de slechte kant van het C4-verhaal zit. Dus stel dat 90% eigenlijk aan de onderkant van C4 zit, dan zitten we dus in zijn algemeenheid vrij slecht. Dus krijgen wij dat straks ook gepresenteerd van, nou, hoeveel zit er in A plus A, B, C en D?
Ja. En dat gaan we deze twee vragen sluiten wat mij betreft prima op elkaar aan. Want ja, dat gaan we communiceren middels deze plaatjes. De kleuren die u ziet komen overeen met goed, zeer goed, slecht.
Meneer Heijna.
Dank u, voorzitter. Ja, ik kom toch nog even terug op het vorige plaatje. Het geambieerd niveau is 90% tussen A en A plus en C en 10% bij D. En u heeft net ook al gezegd van als we D op nul zouden zetten, dan zou het oneindig veel geld kosten. Maar waarom is het nu per se 10% geworden, geen 8 of 12 of iets dergelijks? Want het heeft natuurlijk ook relatie met een plaatje veel verder op, dat je kijkt naar hoeveel geld kosten. En daar wordt dan beslissing genomen over allerlei aspecten, maar zie ik daar dan niet bij.
Ik herken twee vragen in één vraag. En de eerste vraag is, we zetten alles op, als we alles op D zetten en ongebreideld geld hebben, dan zetten we het op nul? Dat deel van de vraag begreep ik niet.
Dan zal ik hem proberen nog iets duidelijker te stellen. Er is nu een geambieerd niveau van tot 10% in niveau slecht D. Ah. En als je dat op 0% wil zetten, dus helemaal geen D. Dus geen problemen met dat er iets op instorten staat, maar alles op een zodanig niveau houden dat je gegarandeerd niet stuk gaat daarin. Ik meen begrepen te hebben dat u dat net zei, dat dat dan heel veel geld gaat kosten. Maar als ik het verkeerd begrepen heb, geen probleem. De vraag is dus eigenlijk puur, waarom is het geambieerd niveau 10%?
Ja. Ik doe even de denkoefening. Dat betekent als we nergens D toestaan, dus dan moet alles 100% moet liggen in A plus tot en met C. Dat deel, zo heb ik u goed begrepen. Hè? Dat betekent dat we, en dan kom ik ook bij meneer Bakker terecht, op het moment dat je onderin C zit, moet je dus alle maatregelen treffen om te voorkomen dat we in D terechtkomen. Dat betekent twee dingen. Je moet heel precies weten wanneer dat kan gaan gebeuren. Dus ik ben er vandaag geweest, toen was hij nog C. En ik denk dat als ik volgende week kan kijken, dat ik nog steeds op tijd ben. Maar in de tussentijd gebeurt er iets dan. Nou, die regelruimte kunnen wij praktisch niet organiseren. Vandaar geen 0%. Waarom dan 10%? Die is super arbitrair. We zouden ook kunnen zeggen, we gaan naar 80-20. Ervaringsgetallen, en dan moet u mij geloven op mijn bruine ogen. Ervaringsgetallen leert dat als je met die 90 en 10 werkt, je de werkvoorraad zoveel regelruimte hebt, dat je je apparaat die buiten moet uitvoeren, je operationele apparaat, dat zijn niet alleen de mensen van de buitendienst, maar dat zijn ook alle aannemers die we moeten inschakelen, dat we dan voldoende ruimte hebben om dat door het ijs zakken, laat ik het maar even noemen, te voorkomen. Zou je, want daarom was ik even in verwarring. Stel je doet hem op 50-50, dan heb je steeds meer ruimte, creëer je steeds meer regelruimte, maar je hebt ook steeds meer geld nodig. Dus ervaringsgetallen leert dat als we die 90-10 hanteren, je de omvang van die werkvoorraad op zich zou kunnen regelen. Maar, daar zit één grote maar in, omdat de overgang van C naar D in theorie zo snel gaat, nemen wij niveau C wel mee in het bepalen van de werkvoorraad. Alleen het is niet het geambieerde niveau. Maar dat doen we, en om antwoord te geven op gelijk op uw vraag, al die delen die in C zitten, maar helemaal aan de onderkant van C, die zijn bij wijze van spreken volgende week D. Dus die wil je meenemen in het bepalen van je werkvoorraad. En dan kom ik bij mevrouw Van Hoensel. Hoensel, is dat, wij weten dat straks op assetniveau, dus op objectniveau, weten wij hoe die scoort. En dan begint die hele afweging van, betekent dan als die nu op C zit, moet die dan worden meegenomen in het volgende project? Of kan dat nog 3 jaar wachten? En dat is een hele technische afweging. Maar we gaan het onderbouwen waarom we die keuze maken aan de hand van die bedrijfswaardematrix. Iedere maatregel die we moeten uitvoeren kost geld. En wij gaan een keuze maken tussen het geld wat we beschikbaar hebben en de maatregelen die we moeten uitvoeren. En daar zit een bepaalde mate van afweging in. Dat is heel technisch gestoeld, dat is omgevingsgestoeld. Dat zijn allerlei argumenten die wij moeten gaan gebruiken om te bepalen wanneer gaan we nou wat doen. Maar die herleiden we altijd naar de 8 Woerdense waarden. We nemen een maatregel bijvoorbeeld omdat de bereikbaarheid van Woerden in het geding is. Daarom krijgt dit stuk weg een eerdere onderhoudsmaatregel dan dat andere stuk weg. Ondanks dat ze even kritisch zijn, maar deze geeft risico's op de bereikbaarheid van Woerden. Daar gebruiken we die bereikswaardematrix voor.
Ik hoor een punt en de heer Droog heeft een vraag.
Ja, dank in ieder geval voor de eerdere vraag. Want volgens mij zijn dit een aantal vragen en ook het kern van een punt wat tijdens de besluitvorming terugkomt. Ik ben zelf nog benieuwd. Het daadwerkelijke niveau staat nu op een bepaald percentage slecht en ook de achterstalligheid. Met het onderhoud die wij nu elk jaar gepland en ook betaald kunnen krijgen, blijven die percentages ongeveer gelijk of zal dat in de jaren groeien of afnemen?
Misschien dat ik uw vraag verkeerd begrepen heb, maar dan moet u me corrigeren met het antwoord wat ik geef. Cryptisch. Het degradatie, het verouderen van de buitenruimte is gekoppeld aan een theoretisch model. Dat is een logaritmische schaal. Het percentage wat wij gaan gebruiken om onze werkvoorraad daadwerkelijk te bepalen, of nee, om te zetten naar een programmering buiten wat gaan we doen, is gerelateerd aan dat verouderingsproces. Met dit antwoord zit ik dan in de lijn van uw vraag.
Ongeveer, maar mijn vraag is ook van, we hebben elk jaar zetten we ook gewoon zoveel geld weg voor onderhoud. En we hebben ook een bepaald nu een niveau wat wij ambitie willen hebben, wat slecht is, maar daadwerkelijk ligt dat hoger. En met het geld dat wij nu, we gaan ingrijpen, we gaan veranderingen maken, zover is het duidelijk, daarvoor doen we ook deze herijking. Maar met het geld wat we nu hebben, krijgen we dan een stijging in die achterstalligheid, een daadwerkelijk niveau, jaar op jaar op jaar op jaar. Of zal dit ongeveer rond het niveau blijven wat nu gepresenteerd staat op uw slide?
Nu begrijp ik uw vraag beter, dank u wel. Maar dat zijn precies de dingen die wij willen gaan duiden in de sessie over de financiële scenario's. Want in die financiële scenario's, je kunt een aantal keuzes maken, maar dan loop ik vooruit op de presentatie. Dus ik hoop dat u mij toestaat om daar naartoe te komen, dan eventueel nog de vraag nog een keer te beantwoorden als ik hem niet goed heb geduid.
Meneer Bakker.
Ja, de presentatie over de financiële scenario's heeft u het over. Kennen we die een beetje, denk ik. In ieder geval het scenario waar wij als gemeente in zitten. Deze presentatie heet Waardegestuurd Beheren, onderdeel van de herrijking openbare ruimte Woerden. Stel nou dat we niet de financiële situatie van de Woerden zouden weten, zou dit plaatje met percentages er dan anders uit hebben gezien? Of zit hier al een aanname in?
Percentage 90-10 zal niet veranderen, maar waar je de geambieerde niveau ligt, wel. Mm-hmm. Om een voorbeeld te noemen, Rijkswaterstaat, en dat is in schaalgrootte heel anders, maar even voor de methodiek, Rijkswaterstaat heeft heel lang geambieerd niveau 3 gehanteerd. In al hun onderhoudscontracten hebben ze gezegd, wij willen al onze areaaldelen, met name de wegen, op niveau 3 onderhouden. Dat kost een bak met geld, want dat betekent op dat je een bepaald niveau eist van kwaliteit, dat als je daaronder zakt, best wel een maatregel moet nemen om weer op dat niveau te komen. Het voordeel ervan is dat degradatieproces op dat niveau gaat heel langzaam. Dus je ziet het wel eerder op je afkomen, dat je daar een sloot met geld tegenaan moet gooien om weer van 4 naar 3 te komen. Maar dat is de situatie bij Rijkswaterstaat. En daar zijn ze ook van afgestapt. Want ze zeggen, ja, want dat kunnen we niet volhouden. Mm-hmm. Ik ga te ver om uit te leggen hoe ze dat nu doen. Maar bijvoorbeeld gemeente Amsterdam heeft dezelfde werkwijze gehanteerd. En die hebben dat niveau 90% gelegd op A plus tot en met B. 10% C en D. En daarmee was het... Dat is bewust gekozen omdat je dan eigenlijk een regelruimte hebt van ongeveer 5 jaar. En het duurt ook ongeveer 5 jaar om reserveringen of investeringen daadwerkelijk gereserveerd te krijgen in je begroting, zodat je ook daarop kunt programmeren. Mm-hmm. Is dat voldoende antwoord op je vraag? Ja. Okay. Dus ja, je kunt spelen met die percentages. Wat u ook zegt, je kunt ook 80-20 aanhouden. Je kunt, maar dat hebben we de vorige keer afgestemd, we gaan niet onder C zitten. Want dan loop je het grote risico dat je wettelijk aansprakelijk gesteld wordt. De Woerdense situatie heeft ons ertoe geleid dat we naar C gaan, waar we eerder sober en doelmatig bedacht hadden, hebben we gezegd, maar we gaan nu naar het minimum, het moet veilig zijn. En dan nog hebben we keuzes te maken. En hoe we die keuzes dan gaan maken, daar zit die bedrijfswaardematrix aan, tot slot. Staat u bij toe hoe verder het gaat? Ja. Dan kom ik toch op de vraag van meneer Van Tilburg. Wij gaan dit communiceren naar u als raad met deze plaatjes. De inwoners van Woerden zijn al, die hebben al de mogelijkheid om via de geoweb om dit soort kaarten te bekijken. Dus in principe kun je inzoomen op je straat en zeggen hoe goed staat mijn hoe goed staat het met de riolering of met de groenvakken of wat dan ook. Nu nog niet, maar straks als we alle inspectieresultaten hebben verwerkt, dan zou dat op die manier inzichtelijk moeten zijn.
Meneer Van Tilburg. Dat is op zich mooi dat ze die kaartjes kunnen kijken, maar dat gaat toch een beetje langs mijn vraag heen. Want wij krijgen 3 of 4 colleges, en daar ben ik blij mee, om te begrijpen hoe het in elkaar zit en hoe de bedrijfsvoering wordt uitgevoerd en welke keuzes daarin zitten. Dat is eigenlijk de back-office waar wij nu in kijken. En wij worden meegenomen in die back-office om daarover beslissingen te nemen en mee te praten en controle te doen. De inwoners die hebben behoefte aan een front-office. Die hoeven niet al deze achtergrond te hebben. Dat kan ook niet. Die moeten in andere taal kunnen uitgelegd krijgen waarom iets wat zij in hun eigen straatbeeld zien en daar wat van vinden. Die hebben niets aan een antwoord of kijkt u maar naar het kaartje, uw kleur is nog niet aan de beurt. Of wij hebben er echt goed naar gekeken, maar zij moeten op een andere manier moeten zij dit verhaal krijgen. Dat is wat ik maar even de front office noem. Dat kan je niet dekken door deze plaatjes beschikbaar te stellen aan de inwoners.
Nee, dat ben ik met u eens. De vraag is of het onderdeel is van het programma herijking. Het programma herijking gaan wij kijken wat moeten wij doen om het geambieerd niveau waar te maken buiten. Alles wat we daarin doen resulteert in een verbetering van de kwaliteit buiten. Dat is het resultaat van de back-office. Dat resultaat presenteren wij met deze kaarten. En die doen we met enige regelmaat. En waarom enige regelmaat? Ik denk dat we 1 keer per jaar een verversing doen van die kaarten. In de herijking, het programma herijking hebben we is het zoeken naar het resultaat van hoe komen we nou tot een goede openbare ruimte buiten onze opdracht. Het resultaat daarvan vertalen we in deze kaarten en dat is wat we aan de inwoners van Woerden kunnen laten zien. Komen daar vragen uit van ik vind dat mijn straat die kleurt hier niet rood, maar of groen, maar ik vind toch echt dat mijn straat er heel slecht bij ligt, want daar en daar en daar en daarom. Dan refereren we aan waarom wij dingen wel of niet accepteren. En dat is gerelateerd aan die Woerdense waarden. Alle keuzes die wij maken, daarom is die bedrijfswaarde zo van belang en daarom hechten wij er waarde aan om in de groot aantal sessies en de veel woorden die we daarvoor nodig hebben om te duiden dat dat het model is waarmee we gaan onderbouwen waarom we dingen wel doen of niet doen. Of daar de inwoners van Woerden altijd gelukkig mee zijn, ik kan me voorstellen dat dat niet zo is. Maar dan kunnen wij altijd onderbouwen, dit doen wij op basis van de set met spelregels die wij van u hebben meegekregen.
Nog een keer, meneer Van Tilburg.
Het klopt allemaal, maar ik denk dat, en dat is misschien voor een later moment, dat er gekeken moet worden van, kunnen er communicatieadviseurs meekijken hoe je over waar dit toe leidt, in taal die mensen begrijpen, het kan toelichten. Maar dat doet even dus niets af van het verhaal wat u ons nu geeft, maar het is voor later nog wel iets wat denk ik nodig is.
Dank u wel voor de suggestie. Jesse is hier niet alleen als vulling, zaalvulling. Hij schrijft ook mee, dus we nemen hem mee in een suggestie. Dank u wel daarvoor. Ja, mooi.
Mag ik even tussendoor, de heer Luca, die zit nog beneden naar de fietsroutes, over de fietsroutes mee te spreken. Anders zou hij hierbij zijn en had hij dit verhaal ook gehoord. Maar mevrouw van Soest.
Ja, voorzitter, mag ik een punt van orde doen? De spreker vroeg net aan ons, ben je nog aangehaakt? Nou, ik begin een beetje af te haken vanwege de grote hoeveelheid vragen die gesteld worden naar aanleiding van een sheet. Wil dat zeggen dat ik vind dat die vragen niet gesteld mogen worden? Zeker niet. Maar ik wil wel verzoeken dat de spreker even de kans krijgt om de hele presentatie af te maken. En de vragen even te bewaren tot dat het helemaal is afgelopen, die presentatie. Dan blijf ik beter aangehaakt.
Dat is goed, maar ik denk dat als er per sheet echt vragen zijn van hoe zit het hier in elkaar. Dus de technische vragen tussendoor, dat moet kunnen. Maar het is duidelijk en het is ook een vraag aan u zelf. Van houdt u zich een beetje in? Straks hebben we nog een gesprek. Gaat u verder.
Dank u wel. Het verschil is niet heel duidelijk te zien, maar als je, ik doe een paar keer heen en weer, dan zie je dat dit is de huidige gemeten kwaliteit. Het zijn overigens fictieve plaatjes. Hè? De daadwerkelijke kwaliteit van de plaatjes die zijn we nu aan het verzamelen, bijna afgerond en die gaan we binnenkort aan u presenteren. Of althans, dan gaan we aan u aanleveren. We gaan daar geen themaavond, wat mij betreft, tenzij u daar behoefte aan heeft, geen themasessie aan wijden. Wij gaan laten zien wat de daadwerkelijke kwaliteit buiten is, gemeten voor de verzorging en gemeten langs de technische schaal. Dat resulteert in deze kaartjes. En dat resulteert vervolgens in, nou dan halen we alle groene, dus de A+ tot en met C, en of de A+ tot en met B en de 1 tot en met 3 halen we eruit en dan houden we dit over. Als we ongebreid geld zouden hebben, zou dit onze programmaplanning zijn. Maar dat is niet, dus daar moeten wij nog keuzes in maken. En dat doen we dus op basis van die bedrijfswaardematrix op technisch vlak en de criticiteitsbepaling ook op basis van die bedrijfswaardematrix. Daarnaast hebben wij als set met maatregelen, als set met kaders nagedacht over als de Woerdense waarden er zijn, dat zijn deze dus deze 8 en zijn er geen 3 en 13, maar dit zijn de 8 Woerdense waarden, dan kun je per waarde voor ieder assetbeheergroep vaststellen wat is nou mijn ambitie en wat is een strategie die ik daar wil hanteren. Dit gaan wij opnemen in het SAMP. En we hebben voor alle 8 Woerdense waardes deze sheet opgenomen om te laten zien dat we ze voor alle 8 gaan uitwerken. Maar ze zijn nog in concept, want bij een aantal ziet u dat er nog geen strategie is bedacht. In onze ogen kan dat niet. Of dat er geen ambitie is op een bepaald vlak. Bijvoorbeeld bij deze. Daar moeten wij nog kritischer kijken naar wat schrijven we daar nou op aan ambitie. En welke strategie hoort daarbij. Die volgen allemaal in de bedrijfs of in het strategisch asset management plan. Als die definitief wordt aangeboden. Dus ik ga niet, dit scheelt al een heleboel van de 55 sheets, want ik ga ze niet allemaal door. Tenzij u daar vragen over heeft, maar dat kan ook op een later moment, denk ik. Maar we gaan dus voor iedere van de 8 waarden, dit per assetbeheergroep, hebben we dat uitgewerkt. Wat ik net zei is dat we hebben dus die werkvoorraad C en D. Dat zijn deze plaatjes. Nou, dat is ongebreideld geld, ongebreide tijd, capaciteit. Dan zouden we dit op moeten pakken, maar dat gaat niet. Wij gaan kijken, waar moeten we nou daadwerkelijk aan de slag? En dat betekent dat we eigenlijk al die kaartjes die je hier nu los ziet, over elkaar heen gaat leggen. Waar zit nou precies het zwaartepunt in de gemeente waar we daadwerkelijk veel moeten doen? En dat noemen we integraal programmeren en de volksmond is werk met werk maken. Dus als we hier met de riolering aan de gang moeten, dan lijkt het wel heel sterk erop dat we dan misschien ook wel de bovengrond in moeten. Of als we hier met een groen stuk aan de gang gaan, is het dan ook wel verstandig om die twee voetpaden die aan de zijkant van die werkvloer of niet te handhaven, moeten we dat niet omvormen. Dat zijn allemaal die integrale afwegingen die we inzichtelijk maken door die kaartjes over elkaar heen te leggen.
Een vraag van de heer Bos, sorry.
Dank u wel, heel kort. Worden hier ook externe meegenomen? Bijvoorbeeld de KPN's, de, noem het maar op, die alles opengraven en de vele andere bedrijven die dingen doen?
Sorry. In beginsel ja, maar dat vraagt wat ook voor de partners, de kabelsleidingenpartners. Onze ervaring is, hoe beter je het als gemeente weet, hoe makkelijker de kabels en leidingen eigenaren daarop aan kunnen sluiten. Gaat dat zomaar goed? Nee, dat gaat niet zomaar goed, want die hebben ook hun eigen belangen. Maar hoe beter wij het weten als gemeente, hoe makkelijker wij, nou niet makkelijker, hoe beter wij onze belangen en een beter antwoord kunnen geven aan die partijen die ook in die openbare ruimte willen rommelen. Vandaar dat wij het heel erg van belang vinden om dit goed in te richten. Zodat we niet alleen naar de inwoners van Woerden, maar ook naar onze stakeholders dit goed kunnen communiceren. Want het is ook voor een kabel- en leidingen-eigenaar, bijvoorbeeld voor de KPN's of de Telfors, weet ik van wie het allemaal hier zijn, te weten wanneer wij in die openbare ruimte aan de gang gaan. En dat zou kunnen leiden dat programma's naar voren worden getrokken. Ik kan een praktisch voorbeeld noemen. Dat ergens in een gemeente was er een problematiek met broze gasleidingen. De energieleverancier zegt, dit is ons programma waarop wij die broze gasleidingen willen gaan vervangen. Maar wij zien nu dat jullie voor de verhardingen in deze wijk aan de gang gaan. Misschien kunnen wij dat misschien combineren. Wij dachten die wijk over 3 jaar te gaan doen, maar als jullie er volgend jaar ermee aan de gang gaan, dan gaan we dat programma daar op elkaar afstemmen. Dat is ook een manier van integraal programmeren, maar wat ik hier bedoel is de integrale programmering voor onszelf. Het resultaat daarvan levert op dat je een betere gesprekspartner kan zijn naar de andere stakeholders. Lang antwoord op een korte vraag, sorry. Dan een vooruitblik op die financiële scenario's. En ook dit is herhaling, maar waarom hebben we het wel opgenomen om in de herinnering te roepen dat eerder hebben we gerefereerd, de criticiteit gerefereerd, nee, de weging gerelateerd aan de rangordetabel. Wat wij vragen aan u, mogen we dat loslaten? Mogen we de criticiteit op basis van de bedrijfswaardematrix gaan gebruiken om te bepalen waar we wel wat gaan doen en waar we niet wat gaan doen? We hebben nu een bepaalde financiële omvang om dingen buiten te doen. Daarvan hebben we afgesproken. En als ik zeg we, bedoel ik, in alle sessies die we hiervoor hebben gedaan, is dat nu het beeld. We zeggen, we gaan sturen op dat wettelijk minimum. Dat betekent dat wij nu al voorzien dat een aantal van onze assets door het ijs gaan zakken. En dat betekent dat we een keuze moeten maken, gaan we ze in stand houden of niet. Die keuze is afhankelijk van hoe kritisch is dan dat object. De vorige keer heb ik dat geduid met een houten parkbruggetje. Ja, als die op instorten staat, ja, dan kunnen wij ons voorstellen dat die niet zo kritisch is als een brug in een hoofdweg. Dus dan zullen we eerder de keuze maken om daar hekken omheen te zetten en het uit de openbaarheid te halen. En waarom doen we dat? Omdat we dan geen risico lopen op wettelijke aanspraak gesteld te worden. Dat is nu de situatie. Wij gaan die bedrijfswaardematrix daarvoor gebruiken. Dat leidt ertoe dat wij inzichtelijk gaan maken, met het huidige budget wat we hebben, is dit wat we wel in stand kunnen houden en dit is waar we afscheid van moeten gaan nemen. Stel, dat gaan we ook uitwerken, stel we willen niet tornen aan de kwaliteit, dus we houden op het lage niveau, maar we willen wel iets meer areaal in stand houden dan dat we nu kunnen. Dat betekent dat er ergens geld gevonden moet worden om dat te kunnen doen. Dat is een ander scenario. Maar daar gaat u over. Daar gaan wij in de back-office, als ik de woorden van meneer Van Tilburg mag gebruiken, daar gaan wij niet over. Dan is er nog een andere mogelijkheid. En dat is het scenario waarbij we zeggen, nou, we willen niet alleen meer openbare ruimte in stand houden, maar we willen ook de kwaliteit weer terugbrengen naar wat we bedacht hadden, naar sober en doelmatig. Dus dat betekent ook nog een extra financiële impuls. Dit gaat. 90-10 dan ook. Ja, precies. En dat, ja, inderdaad, dankjewel, Jorrit. Daar zou ook de 90-10 discussie een rol in kunnen spelen. Ja. Wij gaan dit in de back-office onderbouwen op basis van die bedrijfswaardematrix. Dan ben ik heel even kwijt. Ja, dat wil ik nog zeggen. Dat zijn in ieder geval drie scenario's die wij gaan uitwerken. En die we 16 januari aan u gaan presenteren, waar u aan de voorkant informatie over krijgt. Bij die scenario gaan we ook in kaart brengen. En hoe maakbaar is dit scenario? Want u kunt ons wel ongebreideld geld geven. Stel dat dat de situatie is, dan nog kunnen wij dat niet aan. Dan kunnen wij dat niet aan. Want één, we hebben daar het ambtelijk apparaat niet voor. Maar twee ook. Al onze aannemers in Nederland die hebben het heel erg druk. Dus wij krijgen dat ook niet weggezet in de markt. Dus bij al die scenario's gaan wij zelf ook de analyse doen. Hoe maakbaar is dat? En dat is ook weer afhankelijk van over welk areaaldeel heb ik het nou. Want voor de openbare verlichting zou de capaciteit in de aannemers misschien wat beter kunnen zijn dan bijvoorbeeld alle wegenbouwers. Nou, dat gaan wij meenemen in die financiële scenario's die wij op 16 januari aan u gaan duiden.
Een vraag van de heer Van Toor.
Ja, een korte vraag wat mij betreft. Dank voor de toelichting. Begrijp ik daar ook goed dat wat op dit moment in de sheet al dan niet donker of licht is weergegeven, illustratief is om te laten zien hoe dit werkt. En dat we ook nog daar het gesprek over aangaan, welke de juiste kleur krijgen, om het zo te zeggen.
De
voorzitter belooft al ja? Of?
Ik zou ja willen antwoorden, maar het antwoord is nee. Want we hebben juist gezegd, we hebben de methodiek van die bedrijfswaarde nodig om de criticiteit der dingen vast te stellen. Dat betekent niet per definitie dat alle recreatieve fietspaden die nu donker zijn, goed, de ene naar bovenste, altijd voorrang krijgen ten opzichte van eentje die net naar boven staat, hekwerk en monumenten. Dat doen we op basis van de analyse van die achtervoerderse waarden. Het kan zo zijn dat één specifiek monumentaal hekwerk rondom een monument toch kritischer blijkt te zijn dan dat recreatieve fietspad. Maar dat gaan we dan onderbouwen aan u. Door te zeggen, ja, maar als wij kijken naar die woerdense waarde, dan zien wij in onze analyse dat die toch kritischer is dan dat recreatieve fietspad. En daar mag u dan wat van vinden. Dan zeggen we, daar kijken wij anders naar. We willen toch dat die criticiteit anders is. Gaan we dat voor ieder afzonderlijk object doen? Dat lijkt mij niet, want dan heeft u er een dagraak aan. Maar dat gaan wij wel vormgeven in de programmering die we ook met u gaan delen. En dat zit dan weer gekoppeld aan de kadernota en de voorjaarsbrief en de najaarsbrief.
Meneer Heijnen.
Dank u, voorzitter. Het lijkt erop dat ik gehoord heb dat er een verschil zit tussen de woerdense waarden qua belangrijkheid. Klopt dat of zijn ze echt allemaal even belangrijk?
Wij gaan er nu van uit dat ze allemaal even belangrijk zijn. Maar daar gaat u over.
Wanneer wordt dat besproken? Is dat uw vraag, mevrouw Van Soest?
In de vorige keer dat wij de woerdense waarden hebben toegelicht, hebben we de vraag gesteld, vindt u ook dat ze allemaal even zwaar wegen? Bij gebrek aan betere inzichten kan ik me ook voorstellen dat u zegt van ja, vooralsnog wegen die even zwaar.
Nog een keer.
Als u nu in ons in de mond gaat leggen dat we dat besloten hebben, dan zeg ik, nee, daar was ik niet bij.
Nee, dat ga ik u niet in. Dat is niet wat ik bedoel te zeggen. Als ik het zo heb overgebracht, mijn excuus daarvoor, want zo bedoel ik het niet. Wat we wel hebben gezegd, je kunt in het model, in de methodiek, ook wegingsfactoren opnemen tussen veilig en tussen alle achtervoerderse waarden. Wij hebben nu voorgesteld om dat niet te doen. Dus de bedrijfswaardematrix, daar staan die achtervoerderse waarden in zonder wegingsfactoren. Als u zegt, maar wij vinden toch een van die achtervoerderse waarden toch belangrijker dan de ander, dan zit in de methodiek de mogelijkheid om dat toe te passen. Dat is wat we, zoals we er nu van uitgaan. Dat ze alle acht even zwaar wegen.
Is dit een vervolgvraag, meneer Heijna?
Ja, absoluut. Want ik kan me voorstellen namelijk dat veiligheid erg belangrijk is. Want veiligheid heeft direct te maken met het burgerlijk wetboek boek 6, artikel 174. En zou daarom dus ook belangrijker kunnen zijn. En mijn vraag is ook, een tweede vraag die hier ook goed bij past, is hoe wordt die criticiteit precies bepaald? Derde vraag eigenlijk, hoeveel verschillende waarden van criticiteit verwacht u dat er zo zijn? Zijn het er maar 3 of zijn het er 26? Want dat heeft ook weer te maken met hoe doe je die prioritering. Want als je maar weinig, stel je hebt maar 3 kritische waarden, dan krijg je een probleem van je hebt een heel groot blok van die allemaal in dezelfde vallen. En hoe ga je daar dan weer in prioriteren?
Ja, de verleiding is heel groot om precies wat er onder de motorkap gebeurt te laten zien. Maar dat ga ik niet doen. Maar ik ga wel het principe duiden. Maar daar moet ik even een aantal sheets terug. Dus ik moet even dan schakelen. En dan ga ik terug naar de bedrijfswaardematrix waarin we de criticiteit bepalen. Zo. Sorry. Laten we deze gebruiken. Alle 8 Woerdense waarden worden beschouwd. Dus daar maken we geen onderscheid in. De weging, die ziet staan het gevolg 1 tot en met 6. En daar zit wel een wegingsfactor in, maar dat gebeurt onder de motorkap. Als iets scoort op niveau 6, dan weegt dat 2 keer mee ten opzichte van niveau 1. De tussenliggende stapjes zijn allemaal komma-getallen, daar ga ik u niet mee vermoeien. Maar daar zit dus een weging in. En dat eigenlijk is het antwoord op uw vraag, ja, op die manier doen we dat. Hoe we dat precies doen, dat kan ik u allemaal uitleggen, maar dat gaat te ver voor nu, denk ik. Maar dat betekent dus, als er heel veel blokjes in zeer klein zijn, dat die minder zwaar doortellen naar de criticiteit dan wanneer er 2 blokjes in 6 zitten. Iedereen aangehaakt? Ja, dus daar zit die weging, maar dat zit onder de motorkap, daar zit die wegingsfactor. Dus als er heel veel blokjes in 6 zitten, dan is dat heel kritisch. Zo, dat is de manier waarop we dat gaan doen.
Nog een keer, er zijn ook nog andere vragen, dus niet te veel graag.
Nou, ik zou het goed vinden als dat hele systeem ook voor de besluitvorming bekend wordt aan de Raad. Het hoeft niet per se de data te zijn, maar dat we weten van op welke grond die criticiteit precies bepaald wordt. Want dat heeft uiteindelijk voor de prioritering van de hele grote lijst natuurlijk is van wezenlijk belang.
Ik kan daar geen toezegging op doen. Wat mij betreft kan ik het u aanleveren. Wat dan die waarden zijn, 1 keer 1, 2 keer 1,102, 3 keer 1, zoveel, tot en met 6 keer 2. Die kan ik u aangeven. Dat is wat mij betreft kunnen we dat delen. Ja. En dat is overigens gebaseerd op de NEN 2767 die die factoren gebruikt. Dus dat hebben we niet zelf verzonnen. Dat is normatief vastgesteld.
Op dit punt nog mevrouw Van Hoessel en mevrouw Dorenwaard wil ook nog een vraag stellen.
3 vragen, mag dat? De eerste is gericht op die weging van de waarden. En ik ben benieuwd wanneer wij daarover kunnen besluiten.
Wij gaan de bedrijfswaardematrix, en dat zit later in de sheet, definitief aan u aanleveren met de vraag of u daar een besluit over wil nemen.
Nou, bereid ik maar voor dat wij het in ieder geval belangrijk vinden om een weging te doen. En ik maak er een onderscheid in een randvoorwaarde en een waarde. En een randvoorwaarde is zwaarder dan een waarde. En dan begrijpt u vast wel wat ik daarmee bedoel. De tweede vraag, want ik ga even een tempo daarin maken. Ik heb deze sheets eigenlijk niet goed begrepen wat daarmee gebeurt. Dus de sheets waar ambitie en strategie op staan. Dus ik begrijp wat verteld wordt. Je hebt een ambitie en een strategie, maar ik kan hem niet plaatsen in de methodiek.
Oké.
En de derde vraag is... We hebben gesproken over herijking van beleid, wat er gaat komen. En dat betekent dat deze verschillende beleidselementen onder de loep genomen gaan worden de komende tijd. Wat heeft dat voor invloed op datgene wat we nu gaan doen?
Ik ga met vraag 1 beginnen. Dan hoop ik dat ik niet vergeet wat vraag 3 was. Ik hoop dat u me wil helpen als ik het niet... Wij gaan vragen aan u een besluit te nemen over de bedrijfswaardematrix. En daar zit in de huidige methodiek, hebben we gezegd, we maken geen onderscheid in de wegingsfactoren. Wij kunnen er prima mee leven als u als raad besluit om wel wegingsfactoren toe te kennen aan de 8 Woerdense waarden. Voor methodische deel maakt dat voor ons niet uit. Het resultaat wordt anders, omdat je de waarde anders weegt, maar de methode wordt niet anders. Dus daar kunnen wij prima mee leven. Antwoord op vraag 2. Dank u wel. Die hangt samen met het antwoord op vraag 3. We hebben nu al die beleidsdocumenten door die waardes heeft gehaald. Daar zijn die 8 waarden uitgekomen, dus niet 3 of 13. Maar die 8 waarden zelf moeten wel wat hebben wij wel behoefte aan om die wat verder uit te werken. Wat is dan precies de ambitie op veiligheid voor groen en bomen? Wat is precies de ambitie voor veiligheid bij civiel-technische kunstwerken of bij kunstwerken? Dat hebben wij nu in die sheets op verwerkt. Als dat de ambitie is, kun je daar ook aan koppelen een strategie. Pas je die strategie altijd toe en leidt die altijd tot het goede antwoord? Nee, waarschijnlijk niet. Maar het is wel het kader waarlangs we de maatregelen op tactisch niveau gaan wegen. Zo moeten die sheets zien. Die moeten we nog net een stapje verder maken. We hadden heel graag vandaag willen laten zien, dit zijn ze. Dit zijn al die sheets van al die 8 waarden. Zijn dit de ambities per asset beheergroep? En dit is de strategie die we daarbij willen hanteren. Maar die volgt bij het definitief aanbieden van het strategisch SMS-plan. Want daar maken ze onderdeel van uit.
Dan denk ik dat mijn vraag niet helemaal goed begrepen is. Wij hebben gesproken over de begroting. Daar hebben we cyclische investeringen in balans. En daar zitten beleidskaders onder. En u noemt hier ook de beleidskaders die gebruikt worden om te komen tot zo'n ambitie. Maar die gaan op een gegeven moment herijkt worden. En als wij nu dus een herijking van de openbare ruimte krijgen, en dat gaan we vaststellen ergens komend jaar, dan lijkt het een beetje dat het een bewegend doel wordt.
Ik had uw vraag inderdaad niet goed begrepen. Op het moment dat beleid wijzigt, significant wijzigt, heeft dat invloed op die sheets die u laat zien. Dat betekent op het moment dat dat plaatsvindt, wij ook die sheets moeten gaan herijken. En dat betekent opnieuw het aanbieden van die sheets opnieuw als onderdeel van een herzien, geactualiseerd strategisch asset management plan. Ik ben wel blij met uw vraag, want daarmee kan ik aanduiden dat strategisch asset management plan wordt niet in beton gegoten of in steen uitgebeiteld. Dat is een document wat wij aanbieden ter besluitvorming. Maar op het moment dat de inzichten veranderen, uitgangspunten veranderen, omstandigheden veranderen, zou dat aanleiding kunnen zijn om dat SAM te actualiseren. Want wij hebben dat strategische kader nodig om al die tactische plannen en die operationele uitvoering vorm te kunnen geven. Dan heb ik daarmee uw vraag goed beantwoord. Dan de derde vraag.
Nou. Goed zo. Dan ga ik naar mevrouw Dorenwaard en ik hoop dat we weer wat vooruit gaan in de sheets, want anders dan redden we het niet vanavond.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag over iets wat u verder in het verhaal al stelde, over die financiële gevolgen en die strategieën waaraan gewerkt wordt. En ik heb u horen zeggen dat er verschillende manieren zijn om aan knoppen te draaien. Hè. Je kan je kan je kwaliteitsniveau aanpassen of je kan je areaal aanpassen. Sommige dingen willen we afscheid van nemen, maar ik dacht, en dat mis ik een beetje in dit verhaal, je kan ook mogelijkerwijs slimmer met je geld omgaan, zeg maar. Misschien kun je wel meer bereiken op een andere manier met hetzelfde geld. En dat miste ik een beetje in het verhaal. En ik kom daar een beetje bij. Een jaar geleden, toen we hiermee begonnen, kwam elke keer het voorbeeld naar voren van je raamkozijnen. Als je die om de zoveel jaar schildert, dan kunnen ze veel langer meegaan dan als je te lang wacht. En dan moeten ze ineens vervangen worden. Dus op die manier kan je ook slimmer omgaan met waar je je geld aan besteedt. En ik vroeg me af, gaan we dat in die scenario's straks ook terugzien?
Nee. Teleurstellend antwoord. Nee, maar ik ga wel toelichten. De manier waarop wij daadwerkelijk maatregelen gaan bepalen, dus ga je schilderen of niet schilderen, baseren wij wel op de bedrijfswaardematrix. Als ik dat raamkozijn niet zou schilderen, zou dat een risico kunnen introduceren voor, ik noem even wat, op inbraak. En wij vinden het heel vervelend dat er ingebroken wordt. Dat betekent dat hij met die bedrijfswaardematrix in een van die aan de rode kant van de bedrijfswaardematrix komt. Het is de het ambacht van de beheerder om te kijken hoe goed kunnen we dat voorspellen. Dat betekent op het moment dat wij zeggen, ja, we gaan toch niet schilderen, want wij verwachten dat als we daar 2 jaar mee wachten, het niet zo is dat die inbreker dan al gauw snel binnenkomt. En dat gaan wij onderbouwen met die bedrijfswaardemaat. We hebben het ingeschat en we denken dat we daarom niet hoeven te schilderen. Daar zullen we misschien minder moeite mee hebben dan wanneer wij gaan analyseren. Ja, dat raamkozijn moet nu toch echt geschilderd worden. Want dat betekent geld uitgeven. Dus de onderbouwing van waarom we geld uit gaan geven, doen we ook met die bedrijfswaardematrix. Doen we dat voor iedere asset afzonderlijk? Ja, dat doen wij in de back-office. Het resultaat op assetbeheergroep dus gaat u zien in de instandhouding of de beheerplannen die wij gaan maken. Wat de onderbouwing is van elke keer van de kadernota. Of de vraag voor de begroting in de kadernota. Ik ben niet tevreden met het antwoord, zie ik aan uw gelaatsuitdrukking. Ja, oké.
Het gesprek komt door. Meneer Bakker, ik wil overigens wel langzamerhand naar de planning, naar de laatste 2 sheets. Maar meneer Bakker, ga
de
gang.
We hebben de 7 groene icoontjes, hè, met bomen en groen, civiele kunstwerken, installaties, et cetera. Nou denk ik dat, en daar heb je dus die landkaartjes van laten zien. Hè, en dan kon je zien van waar iedere boom staat of welke straat, et cetera. Nou kan ik me voorstellen als je een partij bent die veel inzet wil hebben in bomen, dat je veel naar dat plaatje kijkt waar die boom op staat. Nou is het bij sommige dingen natuurlijk wat minder helder. Waar vallen de beschoeiingen eigenlijk onder? Onder welk icoontje?
Ja, onder civiel technische kunstwerken. Ja.
Daar was ik al bang voor. Want volgens mij mogen wij beschoeiingen bekostigen uit de rioolheffing. En ik denk dat die daar ook thuis hoort. En dat maakt het denk ik ook voor ons qua begroting, et cetera, helderder om te zien van waar gaat je geld naartoe. Dus ik zou jullie willen vragen om daar eens even goed over na te denken.
Ja, er zit een veronderstelling in die ik niet helemaal kan onderschrijven, dat we de beschoeiingen in stand mogen houden met het geld van voor het in stand houden van riolering. Als u het goed vindt, parkeer ik dat, want ik kan daar nu geen uitsluitend antwoord op geven of dat zo is, ja of nee. Maar dat is echt een begrotingstechnisch deel, denk ik. Het leidt naar mijn idee nu niet toe tot een ander soort methodiek om te kunnen wegen of we daar wel of niet maatregel aan moeten koppelen. Of je die maatregel ook daadwerkelijk kan financieren, dat zit wel aan uw veronderstelling vast. Nogmaals, daar kan ik nu geen uitsluitend antwoord op geven. Daar kom ik graag op terug. In mijn veronderstelling, maar we gaan elkaar niet betwisten, denk ik, kan dat niet. Maar...
Nee, laten we dit nou even laten liggen. Laten we weer teruggaan naar de presentatie.
Mijn korte vraag is om in ieder geval te kijken hoe het begrotingtechnisch zit en of je via je begroting dit kan beïnvloeden. Dat is mijn verzoek.
Dat wordt dus meegenomen.
Ja, dank u wel voor de suggestie. Ik ga er hetzelfde mee om als de suggestie van meneer van Tilburg. Dan ga ik door naar de wat latere sheets. Want nu komen we een afronding van en dan gaan we kijken naar het proces. Om goede financiële scenario's te kunnen maken, zouden wij het fijn vinden om met u de methodiek zoals we die nu willen gaan gebruiken vast te klikken. Dus wij willen aan u vragen, zou u een besluit kunnen nemen dat de Woerdense waarden, dat dit de 8 Woerdense waarden zijn waarmee wij die financiële scenario's gaan ontwikkelen. Zou u besluit willen nemen om de bedrijfswaardematrix, zoals die nu concreet is ingevuld, dat we die mogen, dat we die vaststellen. En mogen we de criticiteitsbepaling doen zoals we die net hebben geschetst met de toevoeging dat we onder de motorkap laten zien wat die factoren zijn van tussen 1 en 6. Dat zouden wij graag niet nu, vandaag, maar dat besluit gaan we aan u vragen.
Dit wordt dus een raadsvoorstel dat naar ons toe gaat komen voordat de volgende stap genomen gaat worden. En dit is dus ook het moment waarop we kunnen gaan bepalen of we nog een extra wegingsfactor willen zetten op bijvoorbeeld veiligheid of liever biodiversiteit, et cetera.
Exact. Exact. Want dat zit in het vaststellen van die bedrijfswaarde, maar als antwoord op mevrouw, de vraag van mevrouw Van Hoesel.
Mevrouw Van Hoesel.
Dat heb ik niet verstaan, sorry.
Okay. De woorden worden vaak gebruikt en ik heb ook een beeld wat de woorden zijn. Maar als ik me heel concreet ga maken en ik zie die criticiteitsmatrix of een bedrijfswaardematrix, dan zijn de voorbeelden soms absoluut niet leesbaar.
Nee.
Dus om een beeld echt te krijgen, om te weten van wat keur ik nou uiteindelijk of wat stellen we vast, is er wel iets meer nodig.
Uiteraard krijgt u bij het aandragen van het raadsvoorstel het leesbare. We hebben hem nu niet heel expliciet leesbaar gemaakt. Maar dat is niet omdat we het willen verbergen, maar voor het besluit krijgt u uiteraard de leesbare versie, want dat is inhoudelijk waar u een keuze in moet maken.
Dit zijn nog allemaal concepten, hè? Meneer Droog.
Dus inderdaad, dan voor mijn duidelijkheid komt een raadsvoorstel hier naartoe pas op z'n vroegst rond maart als het definitieve SAMP ligt. En we dus, of heb ik dit nu verkeerd begrepen?
Ik ga dit plaatje er even bij pakken. We zouden u willen vragen om dat besluit ergens net voor, op of net na 16 januari te nemen. Het liefst net voor 16 januari. Want wij nemen een beetje een voorschotje op uw keuze. Wij moeten nu al wat financiële scenario's gaan in concept gaan maken. Dat kan methodisch. Want wij denken dat dit een goede methodiek is. Maar uiteindelijk gaat u daarover. Dus het liefst net iets voor 16 januari. Want op het moment dat dan u zegt van wij willen wegingsfactoren gaan hangen aan de verschillende waarden, is dat voor ons op zich een druk op de knop om die wegingsfactoren erin te zetten. En dan ontstaat er een nieuw resultaat. Maar dan moeten wij wel weer eventjes kunnen rekenen. De keuze over wat de definitief financieel betekent, dat is de besluitvorming in maart.
Meneer Droog.
Nou hou ik ook van bij thema altijd alleen maar technisch vragen stellen, maar ik ga ook nu iets meegeven. Dat heeft namelijk te maken met onze agendacommissie. En als je voor 16 januari nog een raadsvoorstel wil besluiten, dan verwacht ik dat dat echt krap wordt. Ik geef het alvast aan u mee, dus het kan zijn dat het ietsje later is, maar zo snel mogelijk klinkt gewoon goed, in ieder geval in mijn oren.
Dank u wel voor de suggestie. Ja.
Helder. Dan heeft u de sheets
Ik denk
gehad.
Dat ik door mijn sheets heen ben, ja. Want de volgende is vragen, maar die hebben we al heel veel gehad.
Er zijn heel veel vragen gesteld. Ik was van plan om nu het woord het eerst te geven aan de mensen die nog niet aan het woord zijn geweest, maar mevrouw Doorwaard, u.
Ik had nog even een vraag over de planning. Misschien kunnen we die sheet er even bij halen. Toen wij begonnen aan dit proces, meen ik me te herinneren dat dit proces afgerond zou zijn in Q1 2025. En nu zie ik toch ook in juli nog een deel hiervan van dit proces lopen. Dus loopt het vertraging op? En heb ik goed begrepen dat het streven is om deze methodiek te gaan toepassen op de praktijk in 2025?
Ik begin met het laatste, want het antwoord daarop is ja. Waarom hebben we dat blokje in tussen Q2 en Q3 opgenomen? Omdat dat het reguliere proces is voor het vaststellen van een kadernota. Ons traject van de herijking methodisch is klaar. Q1 2025, dat laten we zien in dit schema. Want wij hopen dat wij u kunnen verleiden om in maart het SAMP definitief vast te stellen. En dan wordt het op goed Engels business as usual, zeg maar. Dan gebruiken we die methodiek constant om u mee te nemen in wat het effect is van de dingen die we buiten zien en hoe we die gaan wegen en hoe we daar onze programmeringen op gaan maken. We hebben dat laatste punt alleen maar laten zien dat dan begint het reguliere proces van de PSC-cyclus.
Helder. In ieder geval bedankt voor uw presentatie. En er zijn al heel veel vragen tussendoor gesteld, dus ik denk dat er niet zoveel over is. Maar ik zou toch de mensen die nog niet aan het woord zijn geweest het eerst de ruimte willen geven om nog iets op te merken. En ik begin bij mevrouw van Soest.
Nee, dank u wel.
Zijn er nog anderen of is het verhaal zo glas? Nee. Meneer Van Rensen.
Ik zie een hele mooie methodiek ontstaan. En in hoeverre wordt het echt beklijfd door eigen medewerkers van de gemeente Woerden? Want hier gaat heel veel kennis in om, heel veel expertise. Die moeten bij voorkeur ook zelf heel een eigen huis houden. In hoeverre wordt het door eigen huis ook ontwikkeld en gedaan?
Onderdeel van het programma herijking is het implementeren van asset management in de ambtelijke organisatie. En de aanvliegroute daarvan is, we betrekken alle medewerkers die een rol hebben in deze methodiek. En daarmee moet gaan beklijven, ook in de back-office, dat dit de methodiek is waarmee we gaan werken. Dat is niet vandaag op morgen georganiseerd. Maar met het kader wat u ons geeft, wat in onze ogen een helder kader gaat zijn, gaat ook die ambtelijke organisatie hierin mee. Gaan we ook daar het draagvlak krijgen wat dan betekent, bijvoorbeeld voor die inspectiesoorten. Dat we het nu gaan hebben over een wettelijke aansprakelijkheidsinspectie, een toestandsinspectie en een instandhoudingsinspectie. Dat het kader is waar langs we alle assetbeheergroepen gaan meten.
Begrijp ik nou goed dat de medewerkers van gemeente Woerden meegenomen worden, maar niet mee ontwikkelen? Want ik zou veel belangrijker vinden dat er eigenlijk medewerkers van Woerden aan het stuur zitten om dit goed tot stand te brengen en ook alle expertise en alle kennis en kunde opdoen.
Fijn, want dat is precies onze aanpak. Wij hanteren de filosofie van Confucius. Die zegt, vertel het me en ik ga het vergeten. Leer het me en ik ga het onthouden. Betrek me en ik zal het kunnen. Dat laatste is onze aanvliegroute. Alle stapjes die wij doen, betrekken wij de beheerders. Dus de vraag stellen, wat is nu de kwaliteit van je areaal? Doen we niet, wat is nu de kwaliteit van je areaal? Nee, we willen graag de kwaliteit van het areaal weten, omdat we er dit mee willen gaan doen. Ik hoop dat ik u daarmee dat is zoals de manier waarop wij de medewerkers of de ambtenaren van Woerden gaan betrekken, om het zelf te kunnen. Het liefst zijn wij morgen overbodig, en ik praat nu even wij als degene die wat voordragen. Maar het is altijd onze intentie om dat door de organisatie zelf helemaal te laten doen. Ik ga er niet over, Wim. Dus,
nee, maar ik ben de ambtelijke opdrachtgever. Dus misschien kan ik daar ook wat over zeggen. Om dit te
meneer Gort.
Ja, de microfoon dan. Ga ik hier. Ja, nee, oké. Als het niet nodig is, dan niet. Maar dit is het gesprek wat ik als ambtelijke opdrachtgever ook met de opdrachtnemer voer. Er zit ook echt een spoor in het programma om het te doen met elkaar. Dus dat heet co-creëren, meewoorden. Maar Confucius zegt we trekken, dat is nog mooier. Maar ook een spoor van hoe gaan we ook dat opdrachtgeverschap en dat opdrachtnemerschap. Ik heb het opdrachtgeverschap, maar het opdrachtnemerschap ook beleggen in de organisatie. Want er zal natuurlijk wel vaker een projectmatige aanpak nodig zijn om verder te brengen. Dus dat wil ik even toevoegen, voorzitter.
Dank u wel. Kan er nog iemand over Confucius heen? Of is dit de wijsheid waarmee we deze sessie afsluiten? Dan denk ik, ik wil u heel hartelijk danken voor uw inbreng. Speciaal meneer Schoondewand natuurlijk, wat een goed en helder verhaal. Nog steeds blijven er vragen over, dat kan niet anders. En ik wil ook de complimenten even nog geven aan de wethouder, want die heeft zijn mond gehouden in dit hele gesprek. Dat vind ik altijd heel knap. Dat vraagt ook weer vaardigheden. Ik dank u voor uw aandacht en een goede avond verder.